Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek. Welkom terug bij een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass, de vastgoedshow. Mijn naam is Joran Broer en ik zit hier vandaag met een hele speciale gast, namelijk Thierry. Thierry, eigenaar van Thuishypotheken. Thierry, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Welkom. Nou, Thierry die is al eerder in onze podcast geweest samen met Sushin. En in die hoedanigheid zit hij hier nu weer. En vandaag gaan we het over een aantal dingen hebben. De ontwikkelingen van de vastgoedmarkt, de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt en ook een stukje over Thierry's persoonlijke verhaal, hoe die hier is gekomen. Nou, Thierry, het is de afgelopen tijd best wel onrustig op de vastgoedmarkt, hè?
Absoluut.
Nu heb jij zelf natuurlijk ook vastgoed en je bent natuurlijk eigenaar van Thuishypotheken. Wat heb jij gemerkt de afgelopen maanden? Hoe is dat voor jou als vastgoedbezitter en ondernemer geweest?
Ja, ik had er een paar weken geleden met Sushing over. Toen was ik bij jullie op kantoor en hij zei zo, ik merk wel dat het wat met je heeft gedaan. Want wij waren toe aan het werken naar ons grootste vastgoed evenement waar Sushing ook bij aanwezig was. En we hadden zoiets van, met 400 man zitten we in de zaal. Lekker veel reuring in de markt gebracht. We waren vol euforie. We waren super blij met wat we hadden neergezet. En daarna werd het opeens stil. Toen dacht ik, hè? Dat was precies het tegenovergestelde van wat ik had verwacht. De zomermaanden waren er geweest. Dus ik dacht, mensen gaan op vakantie, het wordt al wat rustiger. Ja, ik betrapte me er dus toch echt op dat ik niet goed had geanticipeerd. Terwijl ik al bij de vorige podcast, iets van anderhalf jaar geleden, zei ik al, kijk nou uit, want er gaat echt een dikke crisis aankomen. Ja. En dan zit je erin en word je toch nog omver geblazen. Ja. Dus ik schrok wel, want het werd echt een stuk rustiger. Nu gelukkig. Is het weer volle bak. Dus dat is ook wel weer heel apart hoe dat dan weer kan draaien. Maar 6 weken lang zo'n beetje hebben we echt ervaren dat er volle paniek was in de markt. En dat de agenda's best wel leeg waren. Ja, en dat er dan toch lichte paniek was, want niemand deed meer wat. Nee. En nu zie je dus dat mensen weer doorpakken. Ja. Ja, dus dat was zo'n interessante ervaring.
Ja, inderdaad bizar. Ja, want voor de mensen die het niet weten, je hebt het over een flink evenement. En je denkt misschien van, je bezit vastgoed, je bent eigenaar van Thuishypotheken. Wat hebben die evenementen ermee te maken? Kan je daar misschien kort over vertellen?
Ja, ik wilde vastgoedbeleggers met elkaar samenbrengen. Vind ik gaaf als mensen van elkaar kunnen leren, netwerken. Dus ik had heel veel vastgoedcoaches ook bij het evenement. En ik had een aantal sprekers uitgenodigd die meer vertelden over de ontwikkelingen in de vastgoedbranche. Ja. Nou, de timing was superkut. Maar ja, door corona moesten we pas in 2022 organiseren. Ja, en het was, hou er rekening mee. Dat we zitten hier nu met 400 man. Nou, Willem Middelkoop, die zei al, Ik vind maar eng dat jullie hier zo met z'n allen zitten. Want ik denk contrair, op het moment dat er een hype is, ren ik weg. Dus dat was al een van de sprekers. En dan hadden we een fiscalist die vertelde hoe trieste cijfers eruit zouden zien onderaan de streep. Dus er was heel veel negativiteit. Maar het was wel de boodschap. Ik ben wel van, ik geef jullie de pijn nu, maar dit is het echte verhaal. En de afgelopen jaren waren leuker. Maar waar liggen dan nog de kansen? Want je ziet nu, daar had ik het in voorbespreking had ik dat ook al met je doorgesproken. Je ziet nu heel veel mensen in paniek raken. En ja, dan komen dus de momenten dat je kan groeien. Ja. Als ervaren vastgoedbelegger. Als je dus goed kijkt naar wat zijn de fundamenten van vastgoed. Wat zijn de voordelen van vastgoed. Nu zie je onzekerheid door een politiek die aan het draaien is. Maar we weten ook, als je wat langer meedraait op deze wereldbol, dat de overheid keihard ingrijpt op links en dan 7 jaar later dan toch weer bijdraait, omdat ze zien dat er te hard is ingegrepen op de markt. Dat is 1. Maar ook, er worden nu heel veel ballonnetjes opgelaten. En je moet je realiseren dat niet alle ballonnetjes doorgaan. Er wordt gekeken van hoe reageert de markt daarop? En ja, Hugo die en Jesse die hebben wat plannen, maar een deel zal toch echt stranden. Ja, en daar liggen dan kansen voor de mensen die de hel zien, op zich af zien komen. En ja, in paniek van alles maar gaan doen. En tegen zwaar lagere prijzen gaan verkopen. Ja, daar zitten dus ook kansen.
Ja, zeker met je eens. Ja, kijk, helemaal eens. De afgelopen 4 jaar, ik pak even 4 jaar. Ik kon natuurlijk elke sukkel kan investeren in vastgoed. Ik heb verhalen gehoord van mensen die kochten in 2018 een woning van een ton. Ja, die zijn nu het dubbele waard. Dus je kon daarin natuurlijk ook weinig doen. Ook al heb je die woning flink overboden. Ja, in de stijgende markt kan iedereen geld verdienen.
Ja.
Maar dat verandert nu natuurlijk. Ja, het zal inderdaad het kaf van de koren scheiden. Maar ik ben wel blij om te horen dat er, nou ja, tijdens jullie bijeenkomst heb je een negatief verhaal verspreid, maar dat je in dit geval dat je er positief in staat. Dat het ook kansen gaat brengen voor de mensen die wat meer ervaren zijn. Er zijn natuurlijk ook vastgoedinvesteerders die een beetje verwend zijn geraakt door dit klimaat. Ik zit zelf ook nog niet zo lang in het vak. Dus ik ken alleen maar de stijgende markt. Mm-hmm. Toen we de kredietcrisis hadden, toen was ik nog een kind. Nu heb je zelf natuurlijk ook vastgoed. Is het in dit geval ook practice what you preach? Jij maakt je geen zorgen over
je eigen. Ja, ik maak me zeker wel zorgen. Ik maak me zeker zorgen. Dat is gewoon gezond.
Ja.
Alleen de vraag is, wat ga je dan met die zorgen doen? En er zijn zeker, ik heb sommige panden met compagnons gekocht. En er zijn ook compagnons tussen die aan het draaien zijn en die zeggen van, zullen we gaan verkopen? En ik heb wel altijd gezegd tegen al mijn compagnons, als één van ons moet gaan verkopen, ja, dan moet je daar wel de ruimte toe geven. Of, want ik heb bijvoorbeeld met één compagnon 5 panden tegelijk gekocht. Dat je dan gaat splitsen. Dat je dan zegt van, joh, we verkopen er eentje en ieder houdt er 2 aan. Dus die in ontwikkeling zit ik ook wel. En dat is een dame die iets van 25 jaar al in het vastgoed zit. Dus ja, tuurlijk, die emoties moeten er gewoon zijn. En ik ben ook maar 38. Ik heb wel de crisis meegemaakt. Vorige crisis, toen was ik ook al hypotheekadviseur. Dus ik heb maar niet investeerder. Dus voor mij is het toch ook wel nieuw. En vooral als ondernemer ook. Want ik zag gewoon een paar weken lang zelf veroorzaakt, mede veroorzaakt, doordat ik dat evenement gaf met de keiharde waarheid, dat het wat rustiger werd. Dus het heeft wel veel effecten gehad. Maar ik ben dus niet impulsief gaan verkopen. Ik sluit niet uit dat ik er enkele ga verkopen, maar ik ben wel van die risicospreiding. Dat heb ik met alle rentevastperiodes ook gedaan. Dus sommige staan voor 20 jaar vast, sommige voor 10 jaar, sommige voor 5 jaar. Zodat het in ieder geval niet op een bepaald moment allemaal expireert. Ja. Maar vaak zit ik er tussenin. Dus niet alles gaan verkopen en voor de winst gaan en beseffen van, kut, ik heb te snel verkocht. Of juist een andere redenatie. Maar dat ik een beetje tussenin ga zitten van de 12 panden die ik nu heb. Ik heb ze nog steeds allemaal aangehouden. Misschien dat ik er 2 ga verkopen, bijvoorbeeld. Ik ben redelijk liquide, maar het is niet erg om nog iets meer liquide te zijn om nog betere kansen te pakken.
Ja. Ja, super. Ja, mooi gezegd. Ik denk dat dat ook een hele goede tip is voor de luisteraars, is dat stukje risicospreiding. Veel mensen die zitten nu te kijken, die hebben misschien 1 of 2 beleggingspanden, maar als je natuurlijk wel aan het bouwen bent aan je portefeuille, is spreiding ook volgens mij het beste wat je kan doen. Dus dat heeft vooral te maken met, het soort pand van je aankoop, de locatie waar je het aankoopt, maar ook dus in de rentevaste periode. Dat als je, het had natuurlijk een gigantisch verschil gemaakt of jij afgelopen januari was gaan herfinancieren of afgelopen juli. Dat had een gigantisch verschil gemaakt. En nu is dit natuurlijk ook een gigantisch schokeffect wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Maar als je je rentevaste periodes verspreidt, dan tackle je dat risico. Dus dat is denk ik een goede tip voor de luisteraars.
Ja.
Nu is er natuurlijk een flink schokeffect geweest. Hè? De krantenkoppen die zeiden, de hypotheekrente is nog nooit in zo'n korte periode zo hard gestegen. Dat merken jullie dus ook terug in jouw bedrijf. Want ik hoor het in mijn omgeving ook. Iedereen schrok zich helemaal kapot van die hoge inflatie en van de inval in Oekraïne. Terwijl, als je het beleid van de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren hebt gevolgd, dan was die hoge inflatie wel een beetje te voorspellen natuurlijk. Maar het lijkt alsof zo snel als die schok kwam, dat die ook weer een beetje is teruggekeerd. Ja, ik hoor nu mensen die zeggen, ja, alles duur in de supermarkt. Ja, maar ja, we moeten er maar aan wennen. Hoe denk jij dat de komende tijd zich gaat ontwikkelen? Denk je dat inderdaad dat iedereen nu is bekomen van de schrik? Of denk je dat het ergste nog moet komen op het gebied van crisissen?
Beide. Dus dat mensen dan, die wennen weer hier aan. Hè? Je zag het ook met die gezondheidscrisis, hoe snel alles wende. Dat je 's nachts de straat niet meer op mol. Ja. Dus dit, ja, we zitten nu in de fase dat dit weer normaal is. Maar ik verwacht wel dat de crisis nog verder gaat doorzetten. Ja, en dan krijg je dus de mensen die niet echt investeerder waren, maar gewoon op een verjaardag een keer te horen hebben gekregen van, joh, zit je nog niet in vastgoed? Fear of missing out, en ik stap er ook maar in.
Ja, dan mis je de boot.
Ja, en de investeerders die zoiets hebben van, yes, er komt een crisis aan, dus nou kan ik gaan opschalen.
Ja, mooi gezegd. Heb je wel eens gehoord van het boiling frog syndrome?
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
Dat is een beetje wat
ik heel vaak als voorbeeld.
Ja, mooi. Ja, voor de mensen die het kennen, ik vind het een prachtig voorbeeld. Het was van toepassing op corona, het is nu ook weer van toepassing. Als jij een kikker in een pan gooit met kokend water, dan springt hij er gelijk uit. Dan schrikt hij zich helemaal kapot en dan springt hij eruit en dan overleeft hij het. Terwijl als je die pan op kamertemperatuur gaat verwarmen, je zet hem op het gas en dan wordt elke seconde een graadje warmer. En op een gegeven moment gaat die pan koken. Dan denkt die kikker, nou ja, best prima. En dan gaat hij dus dood. Dus omdat het water geleidelijk verwarmt, merkt die kikker niet, omdat het zo langzaam gaat en overlijdt hij uiteindelijk. Terwijl als je 3 jaar geleden had gezegd van, nou ja, na 8 uur 's avonds mocht je de straat niet meer op. Of die hypotheekrente gaat binnen een half jaar met 3% stijgen. Had iedereen je natuurlijk voor gek verklaard.
Ja.
Dus het is een gekke wereld waarin we leven. En
ja, maar die is er al honderden jaren. Elke keer is er wel weer een crisis met een bepaalde reden. Ja, en daarin groeien bedrijven en investeerders het hardst.
Ja.
Alleen dan is dus de vraag, hoe erg heb jij aan je karakter gewerkt om rustig te blijven en kansen te zien?
Ja, mooi gezegd, ja. Als we daar even over hebben, want we hadden net in de voorbespreking hadden we het er ook over dat stukje karakterontwikkeling. Jij bent, jij hebt je diploma gehaald tot hypotheekadviseur, maar jij identificeert jezelf nu niet meer als hypotheekadviseur. In hoeverre heeft jouw bedrijf jou geholpen om de persoon te worden die je nu bent? Want je bent niet je werk.
Ja, precies. Goed gezegd. Ik volgde het pad van mijn vader en ik wist niet wat ik wilde worden. Dus toen werd ik maar hypotheekadviseur.
Dat was hij ook.
Het enige wat ik leuk vond, maar ik had net zo goed voor de klas kunnen staan, is dat ik het leuk vind om dingen uit te leggen, mensen te inspireren en verder te laten komen in het leven. Ik vond het wel mooi hoe mensen dan hun reis maakten. Dat ze voor het eerst een eigen huis kochten en dat ik ze erbij mocht helpen. Vervolgens ging ik dat voor mezelf doen, omdat ik het kut vond om voor een baas te werken en in een systeem te zitten. En daarin ervaarde ik voor het eerst een pijntje in mijn leven. Nou, dat werd een steeds grotere pijn. En je komt door of een groot verlangen in beweging of door een grote pijn. Er was bij mij vrij weinig verlangen. Ik vond het allemaal wel prima. Ik was gewoon die kikker inderdaad in het pannetje. Ik was al half. Het voelt ook, als ik zo terugkijk naar mijn leven, ik was al half doodgekookt, zeker weten. En dat heb je al heel snel met zo'n bankgebouw. Nou, ik heb nog nooit bij een bank gewerkt. Maar ik krijg er echt de kriebels van als ik zo'n bankgebouw al zie.
Ja.
Ik werkte 60, 70 uur per week. Wat vrij normaal is als je beginnende ondernemer bent. En ik verneukte mijn hele leven, vooral mijn gezinsleven. En toen dacht ik, dit moet anders. Toen ging ik naar Tony Robbins toe. Ik dacht, ik ga naar de grootste coach toe. Die je meer vertelt over hoe je beter kan worden in het leven eigenlijk. Gewoon alles wat ik niet op school heb geleerd, dat kon ik van die gasten leren. Dat doet hij al iets van 40 jaar. Ik kwam op dat evenement kwam ik wat vastgoedbeleggers tegen. Van mijn leeftijd en die hadden meer dan 100 panden, sommigen. En ik dacht, hè? Maar, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Lekker veel gestudeerd. Ik wist heel veel van de juridisch gezeik en belastingregeltjes. Maar ja, ik had alleen mijn eigen woning. Ik had nul beleggingspanden. Dus dat was wel confronterend. En toen vroeg ik van, joh, hoe hebben jullie dat gedaan? En toen ben ik gaan kijken van, wat zijn de patronen tot succes? In gezondheid, in vermogen opbouwen, in persoonlijke relaties bijvoorbeeld. Alle vlakken van het leven. Dat ben ik gaan bestuderen. En dat heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik ben eindelijk naar school. In de afgelopen 4 jaar ben ik eindelijk naar school gegaan. Zo zie ik dat echt. En toen ben ik gaan bouwen.
Ja, tof. Ja, dus ze zeggen wel eens van het doel van het leven is een goed leven. Hè? En ondernemerschap is niks anders dan een middel om dat goede leven te leiden. Wat heb je toen voornamelijk veranderd sinds dat event? Want dat heeft duidelijk je ogen geopend. Waar ben je toen als eerst mee aan de slag gegaan? Toen je dacht, hey, ik doe het verkeerd.
Ik ben naar Unleash the Power Within geweest. Die is bijvoorbeeld volgend jaar juli weer in Londen live. Want op Zoom vind ik het wat minder. Ja. Dus dat is een aanrader. Daarna ben ik naar Business Mastery geweest. Dus dat is exclusief voor ondernemers. En daar ben ik gaan vragen van, joh, wie kan mij helpen? Want ik krijg nu 5 dagen lang krijg ik van alles te horen. 1/10 onthoud ik. Kan ik implementeren? Wie kan mij helpen bij het implementeren? Toen noemden ze dus Tibor Olgers, die jij dus ook kent. Ja. Ja, en die heeft me 3 jaar lang geholpen met mijn shit op orde krijgen. Want dat was allemaal kut. Op elk vlak was het eigenlijk gewoon kut. En bouw van de onderneming. Ja, en de onderneming is dus inderdaad het middel die je gebruikt om een goed leven te leiden. Ja, daar had ik dus laatst met hem over. Ik zei, joh, Tibor, ik merk wel dat mijn omzet sinds jaren stabiel is gebleven. En mijn winst ook. Mijn ego die had gewoon zoiets van, elke keer moet hij gewoon verdrievoudigen. En anders is het niet goed genoeg. Maar hij zegt, Jerry, hou in ogenschouw. Het is het middel, hè. Ik heb mijn vliegbuffet gehaald. Mijn normale sportvlieg voor een sportvliegtuig. En ben bijna klaar met mijn helikopterbuffet. Ja, en dat wilde ik altijd al doen. Ja. Maar dat was ik vergeten. Want ik dacht, oh, ik ben niet slim genoeg. Ik heb niet genoeg geld. Niet genoeg tijd voor whatever. En nou heb ik ze straks allebei op zag. En dat vind ik echt super gaaf.
Ja, tof. Ja, dat was altijd een droom van jou. Maar was je het oprecht vergeten dat je dit zo graag wilde?
Ja, gewoon die beperkende overtuigingen die ik had. En die liet ik dan elke dag afdraaien. Want ik woon gewoon letterlijk naast een vliegveld. 4 minuten afstand. En dan zag ik die vliegtuigjes langs gaan. En mijn brein had dat gewoon uitgesloten. Vliegen, dat doe je als je naar de luchtmacht gaat. Of als je solliciteert bij KLM. Ja, dan had ik uitgeschakeld. Het grappige was, laatst bij een podcast vertelde ik dus dat ik piloot was of ben. En een gezagsvoerder bij KLM, die had me op LinkedIn een berichtje gestuurd met, ik ben gezagsvoerder, wil een keertje meevliegen? Als jij mij nou meer vertelt over vastgoed, leer ik van jou. En dan laat ik jou zien hoe je zo'n grote kist laat vliegen. Zo. En vorige week maandag ben ik dus met hem meegeweest. En dat is gaaf, hoe je elkaar kan inspireren. Ja. Ik vroeg ook aan hem, joh, waarom had je mijn uitnodiging gestuurd? Ja, hij zegt, ik heb van jou geleerd, je wordt gemiddeld van de 5 mensen waar je het meest mee omgaat. Ik wil jou heel graag in mijn netwerk hebben. Ja, supercool.
Ja, zo vet zeg. Ja, dat je zo je beide passies en beide kennis ook kan uitdelen. Dat is gaaf. Ja, mooi. Is het bij vliegen, zit daar nog een bepaalde metafoor voor jou achter? Iets van een gevoel van vrijheid? Zeker. Of vind je het gewoon leuk om te doen?
Ja want daar had ik het met Jay Francis over. Op social media wordt hij ook wel Tisha Boy Jay genoemd. En ik had hem... Hij zei, had me een DM'tje gestuurd van... zullen we eens een keer meeten? Ik wil wat meer weten over vastgoed. En toen zei ik, is goed, ik kom je wel ophalen met vliegtuig. en hij zat erin. En hij hoort normaal gesproken echt superveel. En hij was best wel stil. En hij kwam eruit. Hij zegt, zo. Ja, hij heeft het heel veel over vrijheid. Vooral in de gezondheidscrisis toen was hij daar wel een van de gezichten van. Hij zei, nu heb je gewoon echt al je keuzes open staan. Want jij, ja, ik als gezagsvoerder in zo'n klein sportvliegtuig, ik bepaal gewoon bijna alles. Ja. Welke route ik wil nemen, of ik naar links of naar rechts ga, welke hoogte, dat soort dingen. En heel veel vertel ik ter informatie, maar ik vraag bijna geen toestemming. Dat doe ik alleen maar op een gecontroleerd veld, zoals dat heet, maar die kun je ook gewoon vermijden. En hij zegt, ja, als ik naar Spanje toe ga op vakantie, ik zit daar tussen 100 man. De bestemming is al staat al klaar. De route is ook redelijk bepaald. De gezagsvoerder die voert dat allemaal uit. Ik heb gewoon niks te kiezen. En nu ervaarde ik dit toch wel echt als een stukje vrijheid. Die je bijna nergens anders ervaart. Ik zoek vrijheid. En dat vastgoed en mijn onderneming is dat middel.
Ja, ja mooi. Ja. Jij dacht dat je vrijheid kende totdat je ging vliegen. En toen dacht je van, nou, ik wist niet dat dat zo kon.
Ja, met een helikopter is dat helemaal. Als je gewoon op Suriname, je boven die rimboe en je wil ergens landen. Ja, je bepaalt gewoon allemaal zelf.
Ja, precies.
Super gaaf, toch?
Leuk. Ja, heel tof. Ja. Ik vind het zo leuk om te horen, die hybride van mensen kunnen met jou praten over vastgoed en over vliegen. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Ja, ik ben een diëtist, dus ik heb verstand van voeding en van vastgoed. En nu denk je waarschijnlijk dat dat niks met elkaar te maken heeft. En het is ook zo. Ja. Dus het is mij heel grappig om te zien dat die twee dingen die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, wel binnen één persoon passen. Maar toch is dat ook niet helemaal waar. Want zoals je zegt, jouw onderneming geeft jou vrijheid. Jouw vastgoed geeft jou vrijheid, financiële vrijheid. En vliegen geeft jou vrijheid. Nou, zo vind ik dat mooi met voeding. Dus hoe iemand eet, dat is zo bepalend voor. Als ik jouw voedingspatroon weet, dan hoef ik jou niet te zien. Dan weet ik al wat voor persoon je ongeveer bent. En zo is het ook met hoe iemand woont, hoe iemand leeft. Dus dat vind ik zo mooi. Het zijn allebei dingen die heel veel mensen, die eigenlijk iedereen aangaan. Want iedereen woont en iedereen eet.
Ja, ja. Ja, en dat heb ik dus bestudeerd. Wat zijn de successen of de patronen tot succes? En dat heb ik dus met voeding ook. Jij kan al raden wat ik eet, gewoon aan hoe ik eruit zie, hoe fit ik ben, hoe mijn gezicht eruit ziet qua huid en weet ik veel wat. Maar ja, dat is gewoon. Ik heb gemerkt, een van mijn talenten is dat ik heel goed kan modelleren. Als jij mij zegt, ga dit en dit eten, ja, dan kan ik dat voor 80% gewoon een heel jaar lang volhouden.
Ja. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Ja, er zijn weinig mensen die dat kunnen.
Ja,
uit de praktijk.
Ja, I know.
Ja. Maar dat is natuurlijk ook wat het onderscheid maakt tussen of je succesvol bent of niet. Ja. Even nog terug naar wat je net zei over die de KLM-gezagsvoerder. Die zei, je wordt het gemiddelde van de 5 mensen waar je het meest mee omgaat. Heb jij soms het idee, want zoals ik net zei, er zijn heel veel mensen die dat kunnen. Er zijn heel veel mensen die de behoefte kunnen uitstellen. Die kunnen zeggen, nee, ik ga voor korte termijn pijn, zodat ik lange termijn fijn kan hebben. Vind je dat soms niet een beetje treurig als je erover nadenkt, dat succesvolle ondernemerschap wat jij hebt, mm-hmm. dat zo weinig mensen dat hebben? Of denk je van, nou, ik vind het wel prima, want dan steek ik er lekker bovenuit.
Nee, want ik merk dat ik het heel gaaf vind om andere mensen te inspireren. Dus als je kijkt naar hoe vaak ik nu op een podium sta of in podcast zit. Nog nooit zoveel gedaan. Enerzijds omdat ik nu eigenlijk wat te vertellen heb. Omdat ik wat aan mijn eigen pijn heb gedaan in het leven. En mijn groeiproces kan blootleggen. Maar ook, ik heb wel gemerkt dat modelleren is inderdaad een talent die ik heb. Maar het tweede is, ik heb echt een kort stukje aan uitstelgedrag. Veel korter dan andere mensen. Maar dat is dus trainen. Gewoon die bicep die je kan gebruiken. Ja, die heb ik gewoon echt enorm getraind.
Ja. Ja,
dus mijn implementatiekracht. Maar ja, dat doe je door van die dingen wat succesvolle mensen zeggen. Van kijk maar eens naar mijn ochtendritueel. Daar begint het al bij. En dan is het dit en dit. Ja, en de meeste mensen zeggen gewoon, ja, die ken ik wel. Vertel me gewoon iets nieuws. Nee, het is niet nieuws. Het is gewoon super saai. Het is net zo als dat ik al, weet ik van 23 jaar naar die fucking sportschool ga, terwijl ik er geen zin in heb, heel vaak. Maar ik blijf maar gaan. En ik blijf maar groeien.
Ja, mooi. Ja. Nou, laatste vraag dan over het stukje mindset. Dat vind ik wel interessant. Maar daarna gaan we nog even over hypotheken. Iets meer met vastgoed. Denk je dat iedereen dit kan? Dit stukje mindset, die dingen die je onderzocht hebt, wat mensen succesvol maakt. Denk je dat iedereen dat kan? Of denk je dat je ermee geboren wordt, bijvoorbeeld?
Ik denk wel dat iedereen het kan als je maar genoeg pijn ervaart. Ja, en sommigen die gaan dan... Je kan pijn ervaren doordat je vader elke avond thuis komt en je in elkaar slaat omdat hij dronken is, weet ik voor wat. Nou, dan kun je zeggen van, joh, ik heb gefaald in het leven omdat mijn vader zo is geweest. Mm-hmm. Of je kan zeggen van, ik heb zoveel pijn ervaren, dit nooit meer. En ik ben wat van mijn leven gaan maken. Dus daar begint het al. Ga je in een slachtofferrol of put je daar kracht uit? Ja, en daar zit het verschil. Dus niet iedereen kan het, want heel veel mensen vinden het heel comfortabel om in die slachtofferrol te blijven zitten. Maar als je je daar dan uit kan trekken, dan kan iedereen groeien. Ja. En dan kun je dus die spieren, zo noem ik ze maar eventjes, van het modelleren en snel tot implementatie gaan, kun je dus inderdaad ontwikkelen. Ja. Hoe doe je dat als je dus bij stap nul bent? Ja, ik ben begonnen met heel veel... ik ben auditief ingesteld, niet zo van de boeken. Dus ik ging veel video's bekijken van mensen die 1000 stappen verder zijn. Die mij motiveerden, dat was één. En ik realiseer me dat ik met mensen moest omgaan die me niet naar beneden trokken. Die dus veel verder waren in het leven dan ik. En daar ben ik heel veel mee omgegaan. Maar ik heb dus ook iedereen die mij niet diende in het leven uit mijn leven getrapt. En dat is fucking arrogant, wat sommigen zullen denken. Maar ik had de programmering in de zelfbescherming.
Ja, mooi. Ja, dus je denkt dat iedereen het kan, zolang je uit die slachtofferrol ontsnapt. Ja, ja. Want daar gingen we nog met de andere video over hebben. Is veel mensen die zeggen, ja, dat mijn vader slaat me elke dag. Dat is toch niet mijn schuld? Nee, het is ook niet jouw schuld. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om met die shit te dealen. Zie jij het ook zo?
Ja, het overkomt je, ja. En dan heb je gewoon een keus. Wat ga je daar dan mee doen?
Ja. Ja, mooi. Gaan we even een stukje hypotheek. Laat een stukje mij te
hebben. Ja, maar dit is wel de... Dit is wel, als je mij vraagt van wat heeft je tot dit succes gebracht... Ja. Dan is mindset het belangrijkste. En op nummer 2 netwerk. Ja. Ja, en dan kun je het nu over vastgoed hebben.
Ja, exact. Dat is een hele mooie samenvatting van een leuk gesprek. Nee, maar dat is inderdaad. En daar zouden we nog uren over kunnen praten. Van, joh, als hypotheekadviseur, als het beroep niet zou bestaan, wat zou je dan gaan doen? Dus kunnen we waarschijnlijk nog uren over hebben. Maar dan had je ook wel iets anders gevonden waar jij je passie in terug kon vinden. En waar je dan helemaal los zou kunnen gaan op het gebied van ondernemerschap. Maar bij jou is het toevallig hypotheekadviseur geworden. Bij mij is het toevallig diëtist geworden. En anders hadden we iets anders gaan doen. Koffie zetten of zo. We hadden wel iets leuks gevonden. Als we even kijken naar thuishypotheken. Je hebt me eerder verteld dat thuishypotheken, dat is jouw bedrijf. Dat specialiseert zich in overwaarde opnemen en in verhuurhypotheken. Waarom zijn het precies die twee specialisaties geworden?
Ja, ik ben 15 jaar hypotheekadviseur geweest. Toen hielp ik veel starters. Ik wilde daar drempelig maken. Ik vond het saaie kutbranche met allemaal oude gasten. Ik wilde dat via social media wat laagdrempeliger maken. En toen merkte ik dus die vastgoedbeleggers. Hey, daar moet ik meer van weten. Dus die ben ik 3 jaar gaan interviewen. Van hoe hebben jullie dat allemaal gedaan? Ik kreeg zoveel affiniteit met die doelgroep. Dat ik dacht, daar wil ik me echt in specialiseren. Want vaak zijn het ondernemers en die lopen al tegen gezeik aan bij de banken. En vastgoedbeleggers ook. Want zo'n hypotheekacceptant, die controleert je documenten. Die je denkt, 14 panden, bijna geen box 1 inkomen. Ja, dat gaat helemaal niet goed. Nee. Die raken dan in paniek. Terwijl jij alleen maar denkt van, gaat supergoed. Ik heb lekker veel netto inkomsten. Ik betaal niet zoveel belasting. Ja. Dat wil ik zo houden. Ja, en daar zijn we ze in gaan helpen, die vastgoedbeleggers. Hoe we dat beter richting zo'n hypotheekacceptant kunnen uitleggen van... nee, dit zijn juist mensen die wel heel goed voor zichzelf zorgen. Alleen op school hebben wij niet goed geleerd hoe we met onze financiën om moeten gaan. En bij de bank weten de meesten het ook niet. Dus daar hebben we ons in gespecialiseerd van... beginnende vastgoedbelegger die vaak zo overwaarde opneemt... of vanuit zijn beheer-BV geld opneemt. En die dan vervolgens zijn eerste vastgoedpand koopt. Ja. En daar dan ook bijvoorbeeld een 70% verhuurhypotheek op neemt. Ja, en zo doorpakt.
Ja, want dat is de overwaarde. Dat is niet onbeperkt, maar dat is wel een mooi opstapje... om te starten met investeren in vastgoed. Ja. Maar die paniek die je beschrijft bij die acceptanten, kan me voorstellen dat zo'n paniek, dat wordt vaak volgt daarna gewoon een afwijzing. Dat ze denken, nou, ik snap het niet. Dus ik zet er maar een kruis op in plaats van een vinkje. Dan heb ik het in ieder geval niet verkeerd gedaan.
Ja, dus ik wilde gaan samenwerken met alle hypotheekverstrekkers, alle gewone hypotheekverstrekkers, maar ook alternatieven. Dus mocht je dan niet de meest optimale cijfers, dat had ik ook niet. Hè. Ik ging in één keer van 0 naar 12 panden. Ja, en ik heb al mijn geld uit mijn zaak bijvoorbeeld heb ik eruit getrokken. Laatst wilde ik mijn eigen woninghypotheek gaan herfinancieren. Ja, ze dachten, ja, wat de fuck heb jij nou gedaan, joh? Je hebt helemaal geen eigen vermogen meer in je bedrijf. Ik zei, ja lekker boeien. 2 jaar geleden gedaan. Ja, ik heb zoveel mogelijk naar privé getrokken. En mijn eigen vermogen van een paar ton. Heb je niet gezien in de afgelopen 2 jaar hoe fucking goed dat heeft gerendeerd?
Ja.
Natuurlijk snapt die hypotheekacceptant dat niet. Nee. Want daar is hij niet voor opgeleid op school. Maar ook, ja, hij doet het zelf allemaal niet. Hij denkt gewoon, fucking risicovol. Wat jij hebt, was het ook hoor. Ja. Disclaimer, dit was ook risicovol. Maar daardoor heb ik wel een enorm grote stap kunnen maken als ondernemer.
Ja. Ja. Ja, en als je nu terugkijkt op het moment zelf, is het natuurlijk spannend. Maar heb je toen een heel goed moment uitgekozen en ook flink kunnen toeslaan. Dat is top. Ja. Ja, en op het gebied van... kijk, in elke branche zijn er natuurlijk wel de beuna's te vinden. De mensen die verkeerd advies geven. Maar laatst was ik op Rem Live en daar geef ik les aan startende vastgoedinvesteerders. En daar had ik iemand die wilde eigenlijk 4 jaar geleden al starten met investeren in vastgoed. En die had een super goede hypotheekadviseur. Dat had hij zijn eigen woninghypotheek ook bij laten regelen. En die zei, nou, weet je wat ik wil doen? Ik wil starten met investeren in vastgoed. En nu heb ik gehoord dat er iets bestaat als verhuurhypotheken. RNAB, Domivest, Solidbrick. Daar wil ik graag zaken mee doen. Dus hij naar zijn supergoeie hypotheekadviseur die al 25 jaar had. En die hypotheekadviseur kijkt hem aan en die zegt, die banken, die bestaan niet. En verhuurhypotheken, dat bestaat ook niet. En dan zei hij, ja, hoe doen al die grote vastgoedinvesteerders dan? Ja, allemaal met eigen geld. Er zit geen eurohypotheek op. Nou, toen dacht hij, ja, nou dan laat ik het maar. Dan start ik maar niet met investeren in vastgoed. En nu hij de waarheid kent, slaat hij zichzelf natuurlijk voor zijn hoofd. Ik denk dan, hoe zonde had dat geweest als hij 4 jaar geleden al had begonnen met investeren in vastgoed. Maar dat hij toen gewoon foutieve informatie heeft gekregen, waardoor het hem niet is geworden.
Ja.
Hoor je dit soort verhalen ook wel eens?
Ja, zeker. Ja, wat ik zei, ik heb het 14 jaar lang gedaan. Als jij 10 jaar geleden bij mij was gekomen, joh Thierry, ik ga verhuizen. Je hebt me zo goed geholpen met mijn eigen woninghypotheek. Ik ga nu groter wonen. Ik heb een partner gekregen. Dat soort situaties kreeg ik dan. Ik wil mijn eigen woning aanhouden. Dan was mijn eerste antwoord 10 jaar geleden, ja, maar dat lukt niet. Omdat ik niet beter wist en het interesseerde hem geen ene fuck. En dat is de gemiddelde hypotheekadviseur. Ja. Die weet het niet. Nu wel, hè, want het is een raasje geworden, verhuurhypotheken. Sinds 2-3 jaar weet de gemiddelde hypotheekadviseur eindelijk wat het is. Maar afgelopen jaren wisten ze het niet. Maar als je ook kijkt naar het verleden van een Nester of een... de Nederlandse, het bestaat pas, weet ik van 2 jaar. Domivest bestaat iets van 4-5 jaar. RNAB, nou wel wat langer. Maar ja, deed bijna niks aan marketing. Mogelijk is ook pas wel. De meeste hypotheekverstrekkers bestaan nog niet zo lang. Dus 10 jaar geleden had je niet echt een verhuurhypotheek. Als je ook kijkt naar de vorige crisis. Toen sloten al die loketjes hun deuren. Een ING bijvoorbeeld en handelsbanken. Die wilden eigenlijk geen hypotheken verstrekken. Dus als je nu ook die mindset hebt van, oh Thierry, ik wacht nu maar met vastgoed. Want dit is echt geen goed moment. Want de overheid is zo onduidelijk. En de hypotheekrente staat enorm hoog. En ja, de prijzen zijn gestabiliseerd. Maar ik vind nog niet echt dat ze enorm in waarde zijn gedaald. Dus nee. Ik wacht even 2 jaar. Realiseer je dan, want ik heb die vorige crisis dus wel echt meegemaakt als hypotheekadviseur, dat geld was 2 jaar geleden was bijna onbeperkt. Maar de huizenprijzen waren te duur. Dus 2 jaar geleden wilde je al niet beginnen, omdat het veel te duur was. En nu ga je weer krijgen dat geld weer wat schaarser wordt. Het wordt duur. Banken gaan hun verhuurhypotheken deuren meer sluiten straks en nu nog niet. Dan gaan de prijzen weer wat dalen. Hou er gewoon rekening mee. Er is altijd wel weer gezeik in jouw hoofd. Dat stemmetje zegt van niet doen.
Ja.
Dus daar moet je rekening mee houden. En dan nog iets. Als je dus een beginnende vastgoedbelegger bent, start gewoon op een matig moment. Want je moet jezelf dus ook de vraag stellen van... over 3 jaar is alles in elkaar geflikkerd en zijn de kansen echt groot. Nou moet je toeslaan, dan durf jij al helemaal niet meer.
Nee, want je weet nooit wanneer je op het dieptepunt zit.
Ja.
Nee, maar mooi gezegd. Ja, dus weer wat je net ook zei, uit die slachtofferrol.
Mm-hmm.
Want ik heb mezelf ook afgevraagd toen ik... vorig jaar heb ik dan flink aangekocht. Nu iets meer dan 1 jaar geleden. En toen dacht ik, ja, toen zaten we... toen waren die huisprijzen al gigantisch hoog. Toen was de overdrachtsbelasting al van 2-8%. Dat was voor mij het moment dat ik denk, oké, ik ga nu even flink agressief aankopen. Toen heb ik ook wel getwijfeld. Ja, hoge huizenprijzen, 8% overdrachtsbelasting. Keek ik met heel veel jaloezie een stukje terug in het verleden naar die mensen die nog panden aankochten voor minder dan een ton. Maar ik ben toch heel blij dat ik het gedaan heb. Want nu gaat overdrachtsbelasting wordt natuurlijk weer verhoogd. De opkoopbescherming, nou, die heb ik toen nooit gekend omdat ik vorig jaar heb aangekocht. Dus de regels worden allemaal nog een stukje strenger. De rente is natuurlijk heel erg gestegen. Dus wel mooi gezegd, het zijn aan de ene kant omstandigheden, maar daar doe je niet zo heel veel aan. Maar die stem in je kop, ja, die kan je wel beïnvloeden. Ja.
En ook hoe wat... je één ding doet, doe je alles ook van Tiewo geleerd.
Ja.
Ik was daar heel vaak niet mee eens. En voor 100% geldt die regel niet. Maar je ziet wel echt heel veel gelijkenissen met hoe je... investeren doet, doe je waarschijnlijk ook. Als jij mij nu uitlegt van joh, ga eens zo eten, dat ik daar dan ook allemaal redenen voor heb bedacht om maar niet jouw voedingsschema aan te houden.
Ja, exact. Ja, Tibor zouden we ook nog graag een keertje in de podcast willen hebben. Ik zal hem uitnodigen. Dat is leuk. Maar het is wel wat je zegt. Dus als jij je hebt natuurlijk in 3 maanden was het 12 panden aangekocht.
Ja, ik had er 4 maanden voor. Mezelf ervoor gegeven, omdat gewoon in die 4 maanden zou de overdrachtsbelasting omhoog gaan.
Ja.
Dat was het meer. En ik wilde, mijn hele Facebookgroep wil ik als accountability partner hebben, zodat de druk hoog genoeg was. Maar ja, ik had 2 maanden lang niks aangekocht, omdat ik dat doel zo hoog had gesteld. Dat ik bevoor. Maar achteraf gezien heb ik wel in die 2 maanden mezelf uit het bedrijf kunnen werken. En toen had ik dus nog 2 maanden over. En toen ben ik voor mijn gevoel met hangende pootjes naar mijn netwerk toegegaan van wie wil mij helpen?
Ja.
En toen ging het heel erg hard.
Ja, tof.
Maar
ja.
Is ook weer, dus dat, daarom begonnen we er zo lang over, mindset.
Ja, eens. Ja. En kijk, als jij zoiets doet, dan dus alles gewoon... alles geven, volle bak, 110%. Dan ga ik ervan uit dat je dat ook doet in je ondernemerschap. Dat je alles geeft. In je relaties dat je alles geeft. In je voeding, in je sport. Dus had Tibor toch gelijk. Zoals je 1 ding doet, zul je alles. Zeker. Je bent er wel van teruggekomen.
Ja. Ik geef nu presentaties aan zijn ondernemersgroepen. Omdat ik gewoon op alle vlakken 7-8 behoud. Ja. Natuurlijk heb je af en toe een dipje. Maar dat principe van het leven snap ik.
Ja. Ja.
En vooral, en dat is meestal... kijk vooral naar de daden van de mensen in plaats van wat ze op een podcast zeggen.
Ja, precies. Ja. Dus mensen mogen van jou overal gaan googlen en je op social media
opzoeken. Ja, daarom heb ik ook zoiets van, vind ik het niet erg om op televisie te komen of weet ik veel wat. Ja. Die verhalen dat het slecht met je gaat, komen toch wel naar boven.
Ja, exact. Ja, mooi gezegd. Ik heb nog 2 vragen voor je. Allereerst voor jou persoonlijk. Welke doelen staan er voor volgend jaar 2023 voor jou op de planning?
Ja, daar ben ik dus nu mee bezig. Want ik merk wel dat ik altijd in hyperfocus ga. Dus ik hou me nergens anders mee bezig dan mijn doel. Ja, mijn doel... is helikopterbrevet. Het helikopterbrevet halen. Dus die verwacht ik eind januari, begin februari te hebben behaald. Ja, en dan pas, want dat heb ik dus ook geleerd. Ik ging altijd al weer verder met bedenken van een nieuw doel. Nog voordat ik mijn oorspronkelijke doel had behaald. Dus dat heb ik nu afgeleerd. Ja. Gewoon alleen maar focussen op dat doel. Dus het interesseert me geen reet dat er straks weer een nieuw jaar is. Ik ben gewoon nog steeds bezig met mijn ene doel. Dus als ik daarmee klaar ben, dan ga ik weer kijken naar een volgend doel. Ik weet het nog niet. Nee. Omdat ik heb geleerd van kappen met je doel weer verschuiven. Want dat deed ik ook heel vaak. Of weer naar een nieuw doel gaan. Dus ik maak gewoon altijd af waar ik mee bezig ben.
Ja.
En daar groei je echt enorm van. Want dat doen de meeste mensen ook niet, hè? Dingen afmaken.
Nee. We zijn heel goed in beginnen, maar heel slecht in dingen afmaken. Ja, mooi. Goed geantwoord. Als je nu had gezegd, ja joh, dan op 1 januari start ik met mijn goede voornemens, wat ik wel 5 kilo afvallen, dan dat ik in de studio uit.
Ja, ik ben nu met tegenovergestelde bezig en letterlijk ook 5 kilo aankomen. Oh, ja. Ik ben er nu mee bezig.
Ja. Maar ja, nogmaals, dat is voor jou een proces, dat is niet gekoppeld aan een jaar, daar start je niet op 1 januari mee. Nee. Voor de mensen die nog doen aan goede voornemens, stop ermee. Ja. Laatste vraag. Thuishypotheken. Hoe kunnen mensen jullie vinden? Nogmaals, verhuurhypotheken of overwaarde opnemen. Dat is jullie specialisatie. Hoe kunnen zij het beste contact opnemen?
Via de website www.thuis-hypotheken.nl. Om voor de ervaren vastgoedbeleggers zijn we in deze markt gesprongen qua pijn die er nu heerst. En dat is... Wat gaat er gebeuren qua belastingregeltjes nu voor mij? Hoeveel meer belasting ga ik betalen? Geef mij eens dat inzicht. Ja, zijn we een portefeuillescan gestart. Waarin we dus je inzicht kunnen geven in wat de cijfers gaan worden. Onderaan de streep met de nieuwe wetgeving. Stel dat die er wel zou komen. We merken dat daar heel veel vraag naar is. Ja. En ben je... Moet je nog beginnen bijvoorbeeld, dan is een vastgoed blauwdruk een goede voor je. Om te kijken van hoeveel overwaarde heb ik in de woning zitten. Hoeveel kan ik om mijn toetsinkomen eruit halen. En is ook nog veilig, hè, dat je woning niet volgend jaar gelijk onder water staat. Want je gaat met geleend geld de markt op. Dat moet je beseffen. Er zitten nadelen en risico's aan. Maar daarom is het goed om dat met een goede gekwalificeerde hypotheekadviseur door te nemen. Die alleen maar bezig is met verhuurhypotheken. Ja. Die kan je best over de risico's de dingen uitleggen. Wat je dus in deze markt kan verdienen op een pand met de nieuwe wetgeving. We maken het niet mooier dan dat het is. Ja, en hoe je dus kan opschalen naar een grotere portefeuille. Dan is de vastgoedblauwdruk wat voor jou. Ja. Dus die vind je op thuishypotheken.nl.
Ja, super. Ja, top, duidelijk. Dus zowel voor de startende investeerder als voor de reguliere hypotheekaanvraag, maar ook voor een portefeuille scan. Dus het is niet alleen maar hypotheek afsluiten, maar ook een stukje adviseren wat jullie doen.
Ja, juist. Het is vooral advisering, wat verstandig is in deze tijd. We hebben over het algemeen financieel planners in plaats van hypotheekadviseurs. Die gaan veel breder en verder in adviseren. Ook een stukje estate planning, zoals dat heet. Vermogensadvies. Dus dat kan ook in meegenomen worden van welk vermogen kan ik het beste inzetten voor het vastgoed? Wat kan beter vermogens verdeling houden in crypto, aandelen, dat soort dingen. Ja,
tof. Ja, super. Dus echt het hele pakketje.
Ja.
Ja, mooi. Regeren is vooruitzien, zeggen ze. Ja. Zien we eens, ja, top. Thierry, super bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Wij zien er ongetwijfeld elkaar nog een keertje in de volgende podcast. Ja.
Thanks.
Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet deze video te liken en te abonneren, zodat je als eerste weer op de hoogte bent van de nieuwe leuke podcasts die er allemaal aan gaan komen. Mijn naam is Joran, bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende podcast.